voor wie dit jaar is begonnen met weer een hele stapel goede voornemens, heb ik een belangrijke mededeling. Het is zo dat uit onderzoek door deskundigen gebleken is dat als je aan het begin van een nieuw seizoen, dus ergens zeg maar in augustus, september, met goede voornemens begint, dat die veel meer kans van slagen hebben dan de goede voornemens die we ons per 1 januari voornemen. Er zit een heel verhaal achter hoe dat komt, dat zal ik je besparen, maar volgens onderzoek is dat dus zo. Datzelfde onderzoek geeft ook aan dat wanneer Nederlanders dan het nieuwe jaar beginnen met goede voornemens, dat het in de praktijk zo is dat in februari zo ongeveer 90% van alle goede voornemens alweer helemaal zijn mislukt. Nou zijn er gelukkig ook tegenwoordig apps die je helpen om je goede voornemens uit te voeren. En ik zat op internet wat te kijken naar die apps en ik vond het wel heel leuk. In het commentaar bij de introductie van een van de apps stond een onderschrift. Ja, maar ik had me juist voorgenomen om dit jaar minder apps te downloaden. Hoe moet ik dat nou weer doen? Allerlei voornemens zijn er. Weet je waar trouwens dit gebruik vandaan komt? Het is eigenlijk een heel heidens gebruik. Want het komt uit de geschiedenis van de Babyloniërs. 4000 jaar geleden hadden zij de gewoonte om aan het begin van een nieuw jaar allerlei beloftes te doen aan hun goden. En dat waren dan eigenlijk de goede voornemens voor dat jaar. Nou, ik heb eens even gekeken. Hoe ziet de top 10 van goede voornemens voor 2020 van de gemiddelde Nederlander eruit? En ik ga maar even vanaf nummer 10 beginnen. Dan bouwen we de spanning een beetje op. En als je mee gaat kijken, tel dan voor jezelf eens even mee in hoeveel van de goede voornemens je herkent. En misschien heb je dat niet zo bewust, maar is dat eigenlijk wel iets waarvan je denkt van, nou, daar zou ik dit jaar wel wat meer aandacht aan willen besteden. Op nummer 10 staat, beter leren plannen. Oké, ik doe mee. Op nummer 9, daar staat iets nieuws leren. Waar haal ik de tijd vandaan, maar ik zou het eigenlijk wel heel graag willen. Nummer 8, daar, ik doe ook mee, minder stress. Nummer 7, meer tijd voor familie, vind ik ook een heel goed idee. Nummer 6, ja, dat doe ik eigenlijk al, gezonder eten, dus ik kan niet nog gezonder eten. Nummer 5, ja, daar ben ik ook altijd al zeer actief mee bezig, vaker sporten. Maar eerlijk toegegeven, de laatste maand is er een beetje weer ingeschoten, dus ik sluit ook bij dit goede voornemen aan. Dan eentje, daar heb ik niks mee te maken, stoppen met roken. Ik kan niet stoppen met roken, want ik rook niet. En dan minder of niet meer drinken. Nou, na de laatste kerstdagen oké, ja. En dan nummer 2, minder geld uitgeven, oftewel sparen. En eigenlijk moet je even tromgeroffel horen. Wat staat er op de nummer 1? Goede voornemens 2020. Wat denken jullie? Afvallen natuurlijk. Afvallen. Wie voelt zich... Oké, dat zal ik verder niet aan jullie vragen. Oké. Nou denk ik dat als we deze enquête hadden gehouden onder een groep van uitsluitend of voornamelijk christenen zoals vanmorgen hier, dat er wellicht ook nog een paar andere dingen bij zouden staan, zoals bijvoorbeeld, ik zou in 2020 wat trouwer willen zijn in mijn stille tijd, in bidden en bijbellezen en zo. Of ik zou meer op Jezus willen gaan lijken. In het kader van het jaarthema, ik zou meer van de vrucht van de geest in mijn leven willen zien. Nou, dit zijn hele mooie, dit zijn heilige goede voornemens. Ga vooral je gang. Als het gaat om goede voornemens, hè, ten diepste, wat daaronder zit, is het dringende besef dat wij mensen het in ons leven op één of meerdere gebieden nodig hebben om te veranderen. Maar, zoals ik al in de uitnodiging voor deze nieuwjaarsdienst schreef, wat is het in de praktijk soms ontzettend lastig om ook echt te veranderen. Het is niet voor niets dat 90% van alle goede voornemens in februari al gesneuveld zijn. Waarom is het zo lastig om te veranderen? Nou, dat heeft met het volgende te maken. Veranderingen in ons leven, aan de buitenkant van ons leven, zeg maar, in ons gedrag, in onze keuzes, die zullen alleen maar werkelijk kunnen standhouden als we van binnen veranderen. In ons hart. In ons denken. In Spreuken 4 vers 23 lezen we, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. En Jezus die legt dit vers later uit in zijn onderwijs, dat alles wat je aan de buitenkant van mensen ziet of hoort, dat komt uiteindelijk allemaal, dat vindt zijn oorsprong in het hart van de mens. Alles wat naar buiten komt, dat komt van binnenuit van het hart. In Efesiërs 4 geeft Paulus onderwijs over hoe we kunnen veranderen. En dan niet de oppervlakkige veranderingen van de goede voornemens van een nieuw jaar, maar een echte diepe verandering, zo diep dat je compleet verandert, hoe je kunt veranderen van oude mens, levend zonder Christus, in een nieuwe mens, levend met Christus. En dan schrijft Paulus daar iets heel bijzonders over, in Efesiërs 4 vers 23... Hij begint in vers 22 over de oude mens, dat we die moeten afleggen. En dan dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dan volgt het en dat u de nieuwe mens moet aantrekken. Dus verandering, een echte fundamentele verandering in ons denken, in ons hart, diep van binnen, die kan alleen maar als onze geest en ons denken vernieuwd worden. In de Bijbel in gewone taal staat dit vers zo, want jullie zijn van binnen veranderd. Jullie kennen nu de waarheid. Dus als het gaat om een verandering van denken, van ons hart, dat is wat nodig is om ook echt als mensen anders te kunnen gaan leven. Nou, hoe deze verandering mogelijk is, dat heeft alles te maken met het jaarthema. Ik zeg jaarthema, moet eigenlijk zeggen seizoensthema. We zijn er vorig jaar september mee begonnen en we gaan er nu tot aan de zomer mee door. Ons seizoensthema, leven door de geest. En vanmorgen wil ik op deze eerste zondag van 2020 in het bijzonder gaan nadenken hoe leven door de geest levensveranderend is. En we gaan een heel mooi voorbeeld zien vanuit het leven van de apostel Johannes. We hebben de laatste weken van 2019, nou zeg ik het wel goed, 1999, maar 2019, hebben we nagedacht over de vrucht van de geest. Twee zondagen lang over wat de vrucht van de geest is en hoe de vrucht van de geest in ons leven kan gaan groeien. Zelfs zo dat we veel vrucht kunnen gaan dragen, zegt Jezus. Nou, vandaag gaan we ontdekken hoe dat in het leven van de apostel Johannes is gegaan. Een soort getuigenis in preekvorm. En als ik dit thema dan nog even wat verder mag aanvullen met een payoff, hoe een zoon van de donder verandert in een apostel van de liefde. Hoe een zoon van de donder, en je zult hem straks gaan begrijpen waarom ik Johannes zo aankondig, hoe een zoon van de donder kan veranderen in een apostel van de liefde. We lezen in Matthäus 4 hoe Jezus eerst de twee broers Petrus en Andreas roept om hem te gaan volgen. En zij worden vissers van mensen. En dan lezen we vervolgens in Matthäus 4 vers 21 hoe opnieuw twee broers worden geroepen om discipel van Jezus te worden. Lees maar mee. Jezus ging vandaar verder en zag twee andere broers. Namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Zo snel kan het gaan in het volgen van Jezus. Het ene moment ben je de schepen van je vader aan het schoonmaken en het volgende moment ben je een discipel van Jezus. Mag ik even heel kort Johannes aan je voorstellen? Het zijn dus twee broers, maar we gaan ons vanmorgen vooral focussen op Johannes. Johannes, hij was een zoon van Zebedeus, de vader, en van Salome, zo heette zijn moeder. Zebedeus was een, zo kunnen we afleiden vanuit de diverse dingen die we over hem lezen, was een redelijk welgestelde visser. Hij had een flink bedrijf van Galilea, hij had connecties in Jeruzalem, het was een welgesteld iemand. Zijn vrouw, Salome, dus de moeder van Johannes, wat we over haar lezen, sowieso betekent haar naam, rijk aan vrede, wat een mooie betekenis. Maar van Salomo lezen we op diverse plaatsen dat ze een zeer trouwe, toegewijde discipelin van Jezus was. We komen haar bijvoorbeeld tegen bij de vrouwen bij het kruis, toen Jezus stierf aan het kruis. Toen waren er enkele vrouwen, waaronder Salome. We komen haar tegen op paasmorgen. Zij is samen met andere vrouwen bij het graf om Jezus te balsemen. En dan komen ze tot ontdekking, ja maar Jezus is opgestaan. Salome was een zeer trouwe discipelin van Jezus. Volgens sommige overleveringen was Salome een zus van Maria, de moeder van Jezus. Nou, in dat geval, maar het is niet met zekerheid te zeggen, zouden Jezus en Johannes volle neven van elkaar zijn geweest. In ieder geval was Johannes een van de drie beste vrienden van Jezus. Er waren drie vrienden, Petrus, Johannes en Jacobus, en die kom je elke keer tegen op juist die hele bijzondere en soms ook op hele spannende momenten. Denk aan de verheerlijking op de berg, daar kom je ze tegen. Of terwijl Jezus daar in de hof van Gethsemane is, dan zijn het de drie vrienden die erbij zijn. Johannes, het was, om het zo te zeggen, de boezemvriend van Jezus. Johannes is schrijver van 5 Bijbelboeken. Het Evangelie van Johannes. Hij heeft 3 vrij korte brieven geschreven. En natuurlijk het laatste Bijbelboek, de Openbaring, is geschreven door de apostel Johannes. En het is heel opvallend hoe hij zichzelf in het Johannes-evangelie introduceert. Als hij het over zichzelf heeft, dan heeft hij het niet over Johannes, maar dan heeft hij het over de discipel die hem lief had. Of zoals de Nieuwe Bijbelvertaling het zegt, de discipel van wie Jezus veel hield. Dit betekent, Johannes was iemand die heel veel van Jezus hield, en Jezus was iemand die heel veel van Johannes hield. Ze hielden heel veel van elkaar. Natuurlijk, er was een liefdesrelatie tussen Jezus en al zijn discipelen, tot op de dag van vandaag, ook met ons, zoals wij hier vandaag als discipelen zijn. Maar tussen Jezus en Johannes, er was een heel bijzondere relatie. Hij schrijft er later dit over in Johannes 4, vers 19. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Op diverse plaatsen in de evangelie lees je hoe Jezus soms bijnamen, nicknames geeft aan zijn leerlingen. Bijvoorbeeld in Matthäus of in Marcus 3 vers 16 lezen we hoe Simon de naam Petrus krijgt. Simon betekent een riet heen en weer bewogen, Petrus betekent rots. Als Jezus zijn discipelen nieuwe namen geeft of bijnamen geeft, dan zit daar een diepere geestelijke betekenis in. En dan lezen we verder in vers 17, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus, dus die twee broers van elkaar, aan hen gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent. Hier heb je hem. Nou, er zijn verschillende uitleggingen bij deze bijnaam voor Jacobus en voor Johannes. De meest logische uitleg waarom Jezus deze naam aan deze twee broers geeft, is dat het te maken heeft met hun nogal explosieve karakter. Het waren, om het even zo te zeggen, het waren gewoon twee donderstralen uit Galilea. Twee ruige, stoere vissers. Mannen die er mochten zijn, ruwe bolsters met nog niet eens een blanke pit. Daar moest ook nog wel het een en ander aan geschaafd worden. Mag ik je een paar voorbeelden geven van die iets laten zien van wie Johannes was. En waarom hij deze bijnaam van Jezus kreeg, zoon van de donder. Ik wil je 3 voorbeelden geven. We lezen in Marcus 9 vers 38 het volgende. Johannes antwoordde hem, meester, we hebben iemand gezien die demonen uitdreef in uw naam. Iemand die ons niet volgt en we hebben het hem verboden omdat hij ons niet volgt. Nou, dit is nou niet echt vriendelijk, hè? Dit is gewoon recht voor zijn raap, een beetje star, een beetje veroordelend, een beetje zwart-wit. En als je doorleest in Marcus 9, dan zie je dat Jezus Johannes hier ook behoorlijk moet corrigeren. Johannes, even dimmen, even rustig aan. Als iemand in mijn naam demonen uitdrijft, wees er blij om. En doe niet zo strak en doe niet zo. Dus hier zie je al iets van zijn explosieve karakter. Een hoofdstuk verderop in Marcus 10 vinden we weer een voorval. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem, naar Jezus toe en zeiden, meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen, wat wilt u dat ik voor u doe? Ik vind het wel een mooi antwoord. Ik zou gezegd hebben van, even rustig aan. Nee, Jezus zegt, wat wilt u dat ik voor u doe? En dan zeggen ze het volgende tegen hem. Zij zeiden tegen hem,
Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid.
Lucas vertelt dit verhaal dan wat uitgebreider en dan blijkt ook Salome, de moeder dus van Johannes, hier een actieve rol in te spelen. Die zag het al helemaal voor zich. Wat we hier zien in het hart van Johannes, dat is niet zo mooi. Hij wil eigenlijk gewoon de belangrijkste zijn. Zo precies andersom als wat we net in het laatste lied hebben gezongen over dienen, over voeten wassen. Johannes die dacht er niet aan. Die zou dit lied misschien toen in deze fase van zijn leven echt niet hebben meegezongen. Hij wilde juist de belangrijkste zijn. Hij wilde de VIP in Gods koninkrijk zijn. Hij wilde de beste plek links of rechts van Jezus. Hij zag zichzelf als een very important person, een VIP. Je kunt je voorstellen dat dit wel tot de nodige irritatie heeft geleid bij de andere discipelen. En toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. En ik kan me voorstellen dat ze elkaar aankeken en dat ze zeiden, wij begrijpen Jezus wel hoor, stel dat je zonen van de donder. Ze waren op dit moment niet heel erg populair in de kring van discipelen. En dan het derde voorval. Jezus wil met zijn discipelen onderweg naar Jeruzalem overnachten in een Samaritaans dorp. Moet je even weten dat in die dagen de verhouding tussen Joden en Samaritanen was typisch voorbeeld van water en vuur. Dat matchte niet. En de discipelen vragen, we zijn onderweg naar Jeruzalem, mogen onze meester Jezus, jullie kennen hem waarschijnlijk wel, en wij zijn discipelen, mogen wij hier overnachten? Toch een hele aardige vraag. Maar de Samaritanen die hebben zoiets van niks ervan, je loopt maar door naar Jeruzalem, daar gaan we niet aan beginnen. En moet je eens kijken hoe dan de zonen van de donder gaan reageren. Lucas 9, vers 54. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, dus dat geweigerd werd, die overnachting, zeiden zij, Heere, wilt u dat wij zeggen dat de vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia heeft gedaan? Het waren niet alleen zonen van de donder, maar ook van de bliksem. En dan geeft Jezus een geweldig mooie reactie. Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei, u beseft niet wat voor geest, met hoofdletter of kleine letter kom ik straks op terug, u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten. Wil je dit goed lezen? Jezus is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Nou, wat dit kan betekenen, wat Jezus hier zegt, u beseft niet wat voor geest, met hoofdletter of met kleine letter u hebt. Als het hier gaat, de vertalingen geven verschillende mogelijkheden aan. Als het hier gaat om de Heilige Geest, dan wil Jezus hier duidelijk maken, Johannes, je beseft nog niet dat de Heilige Geest niet een geest van veroordeling, maar een geest van liefde is. Johannes, dat moet je nog ontdekken, dat moet je nog leren. Maar als we dit mogen vertalen met geest met een kleine letter, dan wil Jezus hier zeggen, Johannes, je hebt een verkeerde geest. Je hebt een verkeerde houding. Je hebt een verkeerde gezindheid. Je laat hier nog niet het karakter van Jezus zien. Nou, ik denk dat we met deze 3 voorbeelden de payoff van deze preek wel begrijpen. Hoe een zoon van de donder verandert in een apostel van de liefde. Mag ik jullie gelijk een voorbeeld gaan geven hoe dat echt is gebeurd? Laten we net in Lucas 9, hoe hard en veroordelend Johannes als zoon van de dochter reageert op die Samaritanen. Laat ze maar verteerd worden. Wat we nu gaan lezen, ik vind het eigenlijk een soort van hemelse humor. Want wat gebeurt er? We zijn even een stapje in de tijd, het is inmiddels Pinksteren geworden, de Heilige Geest is uitgestort, Johannes zelf is vervuld met de Heilige Geest. Er komen in Jeruzalem duizenden mensen tot geloof en dat gaat ook het land uit, dat gaat ook naar de Samaritanen. Filippus, een van de eerste diakenen van de kerk, gaat naar Samaria om daar het evangelie te brengen. Daar komen ook duizenden mensen tot geloof, een complete opwekking daar in Samaria. En dan is er een vergadering in Jeruzalem en de apostelen kijken elkaar aan van het zou wel goed zijn als er even 2 van ons naar Samaria gaan om dat even verder wat te begeleiden. Want alleen Filippus is daar nu, hij heeft wat ondersteuning nodig. En dan kijken ze elkaar aan en wie worden er dan gestuurd naar Samaria? Uitgerekend,
Nou, lees het maar mee. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Wat een verschil. Lazen we net in Lucas 9 dat Johannes bidt, laat vuur van de hemel komen om ze te verteren. Nu wordt uitgerekend Johannes naar Samaria gestuurd om daar te bidden voor dat andere vuur uit de hemel. Het vuur van de Heilige Geest. Waardoor mensen vervuld zouden worden. Waardoor mensen zouden kunnen gaan groeien in hun geloof en de kracht van de Heilige zouden gaan ontvangen. Wat een verandering in het leven van Johannes. Wat is er gebeurd tussen Lucas 9 en Handelingen 8? Nou, ik zei het net eigenlijk al, het is Pinksteren geworden. De Heilige Geest is uitgestort over al die mensen daar in Jeruzalem, dus ook over Johannes, de zoon van de donder. Hij die zo hard, zo veroordelend, zo... Bah! Hij werd vervuld met de Heilige Geest en hij gaat veranderen. Nog even iets over die bijnaam zoon van de donder. Johannes heeft later, en die bijnaam komen we niet in de Bijbel zelf tegen, dat is in het begin van de kerkgeschiedenis ontstaan. Later heeft Johannes een nieuwe bijnaam gekregen, namelijk apostel van de liefde. Voor Pinksteren, als je dan over Johannes had en ze zeiden, welke Johannes bedoel je? Ja, die zoon van de donder, oh die. Na Pinksteren, welke Johannes bedoel je? Die apostel van de liefde, oh die. Wat een verschil in het leven van Johannes. Ik weet niet of je nog kan herinneren, aan het begin van dit seizoen heeft Joël gesproken over Petrus, die andere discipel, die ook zo bah, zo vol was van alles en nog wat. En hoe ook Petrus zo veranderde door de vervulling met de Heilige Geest in het leven van Johannes, zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren. Hij verandert van een zoon van de donder in een apostel van de liefde. Hoe is deze bijnaam ontstaan? Nou, ik denk dat het te maken heeft met die geweldig mooie en diepe dingen die hij vooral in zijn drie brieven heeft geschreven over de liefde. Het is het hoofdthema van zijn drie brieven, liefde. Lees maar mee, 1 Johannes 4 vers 7. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben. Klinkt even heel anders hè, dan laat een vuur uit de hemel komen om ze te verteren. Geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. En vers 10, hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Geliefde, en ik zeg dat vanmorgen ook tegen jullie, over goede voornemens gesproken, dit is er een. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Ja, het is dezelfde Johannes. De zoon van Zebedeus en Salome. Die stoere visser, die donderstraal uit Galilea. Het is nog steeds dezelfde persoon, maar zo veranderd. En we lezen heel mooi over die verandering in de vertaling van de Bijbel in gewone taal in 2 Korintiërs 3 vers 18. Want wij veranderen in nieuwe mensen. Wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. En hoe gaat dat? Er wordt hier in het Grieks een woord gebruikt, dat kennen wij, dat hebben we een beetje van Nederlands, metamorfose. En niet om een metamorfose van de buitenkant, daarvoor moet je naar een plastisch chirurg of zo. Nee, een metamorfose aan de binnenkant, een complete transformatie. Hoe kon Johannes zo compleet veranderen van een zoon van de donder in een apostel van de liefde? Daar zorgt de Heilige Geest voor. Daar zorgt de Heilige Geest voor. En dan zijn we weer terug bij de preken van december over de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het is de Heilige Geest die ons transformeert, die ons verandert, die ons nieuwe mensen maakt. Die niet meer worden geleefd door de werken van het vlees, door onze oude natuur, maar in wiens leven de vrucht van de Geest mag gaan groeien. Nog even een keer terug naar Samaria, waar Johannes dus na Pinksteren terugkomt vanwege de vele mensen die daar tot geloof komen. De eerste keer dat hij er was, bad hij om vuur van veroordeling. De tweede keer dat hij er is, mag hij bidden om het vuur van de Heilige Geest. Zullen we nog een keer lezen? Handelingen 8 vers 14. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. En waar ik net gestopt ben, lees ik nu even door. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Zo gaat dat. We hebben eerder dit seizoen, in september was dat, hebben we een dienst gehad waarin we een uitnodiging hebben gedaan. Je kon naar voren komen of naar de zijkant om onder handoplegging voor je te laten bidden voor vervulling met de Heilige Geest. En velen hebben daar toen gebruik van gemaakt. Zo mooi, zo intens, zo puur. Maar het is niet zo dat dat betekent dat je dus voor de rest van je leven automatisch elke dag vervuld bent. Weet je dat het iets is dat God ons elke dag opnieuw wil geven? Dat God ons dat ook aan het begin van een nieuw jaar wil geven, dat we ons mogen uitstrekken naar de vervulling met de Heilige Geest. Er is straks gelegenheid, ik wil dat heel nadrukkelijk zeggen. Als je zegt, ik wil daarvoor laten bidden, je kunt daar in je persoonlijke tijd met God voor bidden. Maar als je zegt, ik wil daar heel graag voor laten bidden, ga straks naar de gesprekshoek en daar zijn mensen die heel graag voor je willen bidden dat je opnieuw vervuld mag worden met de Heilige Geest. Maar even terug naar die top 10 van goede voornemens. We hebben net gezien op nummer 3, daar stond niet meer of minder drinken. En voor heel veel Nederlanders, die hebben zelfs besloten, we gaan de maand januari op droog. Een mooi voornemen. Weet je dat dit een zeer bijbels goed voornemen is? Want in Efeze 5 vers 18, daar staat, en wordt niet dronken van wijn. Waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En dat maakt ons tot andere mensen in 2020. Niet onze eigen inspanningen. Niet onze eigen goede voornemens. Door de Heilige Geest. Wat bij mij op nummer 1 staat van mijn lijst van goede voornemens 2020. Vervuld worden. Elke dag opnieuw. En dat de vrucht van de Heilige Geest steeds meer in mijn leven mag groeien. En zichtbaar mag worden. En dat jullie daar van mogen plukken. Ik geef jullie bij deze toestemming om dit seizoen mij kaal te plukken. Dat is al zover, maar oké. Maar dat jullie van mij en van elkaar, dat we zoveel vrucht zullen dragen, dat we van elkaar ook vruchten mogen plukken. En dat is wat God zo graag ook voor 2020 in onze gemeente wil zien. Word vervuld met de Geest. Amen. Amen. We gaan zingen met elkaar en daarna gaat Joop met ons voor in het avondmaal.